Leuk dat je luistert naar de podcast Digitaal Duurzaam, de 9e episode. Ik zit hier bij Sylvia Bakker. Ik zit in de stadstimmertuin van de gemeente Amsterdam samen met Kees Groeneveld en Theo Kramer. En we gaan het hebben over duurzame digitale data, ruimtelijke data.
Ja, dankjewel.
Ja, en we zijn heel benieuwd, Theo, want dat is natuurlijk een heel mooi thema dit. Waarom zitten we met jou hier in gesprek over dit thema? Wat is er aan de hand met dit thema, over die ruimtelijke data?
Het is een blinde vlek binnen informatiebeheer en archiefbeheer.
En waaruit blijkt dat?
Alle voorzieningen, alle ontwikkelingen die zijn gericht op kantoorautomatisering. En het nadeel van het ruimtelijk domein is dat er te veel handige judokers rondlopen die als ingenieur het ook leuk vinden om zelf te programmeren. Dus heel veel software, hardware is door de sector zelf gemaakt, dus buiten de traditionele ICT-sector om. En dat is op zich prima, maar het heeft ook heel lang goed gewerkt. Alleen op het moment dat je een integrale benadering wil, ja, dan vis je achter het net.
Dan sluit het niet op elkaar aan.
Dan sluit het niet op elkaar aan.
Kunnen we de luisteraar meteen even meenemen? Wat is die ruimtelijke data?
Nou, je kunt het heel praktisch voorstellen. We zitten hier in een heel oud pand uit, nou ja, ergens eind 18e eeuw. Dat is een aantal keren over de kop gegaan. Daar zijn bouwgegevens van, een aantal van de verschillende verbouwingen, technisch, waar loopt de elektra, hoe zitten de funderingen in elkaar, et cetera. Nou, dan heb je het over, zeg maar, bouwdata, maar het is ook onderdeel van een gebied. Dus het is, hoe verhouden de straten zich, hele geografische context van dit gebouw zit erbij. Nou, er zitten allerhande juridische documenten. Wie is wanneer eigenaar? Wanneer wordt de lift onderhouden? Rijp en groen, dus de hele correspondentie zit erbij. En al die aspecten samen, dat zijn, zeg maar, ruimtelijke data. En die wil je door de tijd overeind houden. En vandaar ook dat je dat duurzaam wil. En natuurlijk, anno nu, is dat ook digitaal.
Ja, dat is steeds meer geworden. Ik denk dan ook wel aan Google Maps, waar heel veel data te vinden is. En eigenlijk bestaat dat volgens mij voornamelijk door al die data die we al eeuwenlang verzamelen.
Ja, en Google Maps wordt steeds slimmer, omdat wij Google Maps steeds meer vertellen. En het fijne van Google Maps is dat we het allemaal gebruiken. We zouden eigenlijk niet meer zonder kunnen. Alleen het nadeel van Google Maps voor professionals zoals wij hier zitten, is dat de veronderstelling bij burgers en bedrijven is dat ons voorzieningenniveau op het niveau zit van Google Maps. Dat is helaas niet het geval.
Nee, en daarom wil je eigenlijk ook oproepen tot meer bewustzijn en meer inzicht van wat is die ruimtelijke data, waar gebruik je die data voor? Je hebt een aantal voorbeelden van data van 50 of 100 jaar geleden. Een bouwvergunning van 2016 is soms moeilijker vindbaar dan van 100 jaar geleden, heb je me ooit eens verteld?
Klopt. Nog even terug op het vorige, het verschil met Google Maps. Want het meest logische zou zijn van haal Google Maps naar binnen en laten zij het overnemen. Maar wij willen wel soeverein en onafhankelijk enzovoort, zeker anno nu. Dus, en daar zit nou precies de crux. We willen de techniek en de soevereiniteit combineren. En om even terug te gaan op jouw vraag, ik zou hem heel even kunnen herhalen, ik ben hem heel even kwijt.
Over de bouwvergunningen die van 100 jaar geleden, ja. Dat we die eigenlijk fysiek heel goed hebben bewaard,
ja.
opgeslagen en gekoppeld aan de huidige gegevens. En dat we eigenlijk met de gegevens die we digital born laten ontstaan, dat die eigenlijk soms moeilijker vindbaar zijn.
Klopt. Toen we in 2010 het toelieten dat informatie ook digitaal aangeleverd kon worden, dan zie je inderdaad een enorme teruggang in de systemen, omdat we niet gewend waren om met digitale informatie om te gaan. En in het begin, en dat is overal gebeurd, werd informatie ook gewoon nog letterlijk geprint. En dan later weer gescand. En ja, het was een, je zag gewoon de worsteling. En ondertussen zie je de ontwikkelingen van het aanleveren van informatie. Het gaat dan met name bijvoorbeeld rond vergunningen. En dat de kwaliteit van de informatie die wordt aangeleverd, die wordt steeds complexer. We hebben complete databases waarin een gebouw bekeken kan worden. We kunnen letterlijk een gebouw draaien, we kunnen hem keren, we kunnen inzoomen tot de kleinste moertjes. We kunnen vragen van hoeveel vierkante meter zit er in, waar zitten de branddeuren enzovoort. Allemaal informatie die op papier zulke stapels. Nou ja, ik wijs nu even mijn hand omhoog. Dat is bijna niet te doen. En tegelijkertijd, als je die rijke informatie ontvangt, dan weet je ook met bijna absolute zekerheid dat degene die dat moet bewaren het binnen een half jaar kwijt is. Als het al een half jaar duurt. Soms is het met 2 weken al kwijt. Waarom? Niet omdat het incompetente ambtenaren zijn. Integendeel, dat zijn hele consciëntieuze, goed werkende, chique mensen waar ik heel blij ben om mee te werken. Maar ze hebben gewoon geen landingsplaats. Er is geen voorzieningen die daarop zijn ingericht. We kunnen daar op anonu niet mee omgaan. En dat is, ja.
Betekent dat in jouw optiek dat er een gebrek is aan standaardisatie?
Het is een en-en-en verhaal. Een gedeelte is inderdaad standaardisatie, welke taal je gebruikt. Je hebt heel veel verschillende formaten die naast elkaar gebruikt worden. Een aantal zijn vendor-lock, een aantal zijn open. En elke onderdeel heeft zijn eigen taal. Staal heeft een andere taal dan steen. Elektra heeft weer een andere taal. En die zitten allemaal in hetzelfde gebouw. En die moeten ook met elkaar praten. Dus die hebben daar ook wel weer een open standaard voor bedacht, zodat ze met elkaar informatie kunnen uitwisselen. Nou, dat gaat op zich prima. En officieel is die taal ook aangemerkt als een archiveringstaal. Alleen de archivarissen zelf, die kijken wat bevreemdend op als ze aangeboden worden. Ja, hoe gaan we hiermee om? Omdat we hebben daar niet de viewers voor, we hebben daar eigenlijk niet het gevoel bij. We zijn al vanaf dag 1 van de kantoorautomatisering zijn we meegenomen door de ICT'ers van mensen, informatiebeheerders, sowieso werkt dat. En we staan qua informatiebeheer nu pas op de stap van dit is een IFC-model. Dat is de open standaard waar we bouwinformatie mee uitwisselen. En dus we hebben een aantal jaren in te halen. En dat geldt binnen gemeentes, maar dat geldt binnen waterschappen, dat geldt binnen provincies, dat geldt binnen het Rijk. En dat geldt niet alleen in Nederland, dat is ook internationaal het geval.
Ja, en je schetst heel mooi het probleem, hè? Want omdat je zegt, precies aanhakend op de vraag van Sylvia, van vroeger kon je eigenlijk analoge informatie heel makkelijk terugvinden. Toen zijn we gaan digitaliseren en toen is een soort hooiberg ontstaan waarvan we weten, er zitten ergens een aantal naalden in, maar geen idee waar. En we komen nu langzamerhand erachter, na 30 jaar digitaliseren, Het zou toch wel heel fijn zijn als we wat meer kunnen werken aan standaardisatie. Zodat we uiteindelijk de informatie kunnen vinden. Alleen, we hebben nu wel te maken met 30 jaar digitalisering. Die eigenlijk ontoegankelijk is. Wat moeten we nou doen vanuit het archiefperspectief? Om te zorgen dat die informatie weer toegankelijk wordt. Maar dat we ook over 100 jaar of over 200 jaar nog steeds die informatie kunnen gaan ontsluiten. Want dat gaat de uitdaging worden.
Mijn eerste impuls zou zijn van probeer mee te lopen. Probeer niet halstarrig die laatste 30 jaar in te halen en bij te halen. Zeg van jongens, niet om dat af te schrijven. Borg dat zo goed mogelijk, maar richt je met name op de nieuwe ontwikkelingen nu en probeer de huidige voorzieningen te ondersteunen. En wees tegelijkertijd ook ontzettend trots op datgene wat je hebt. Wij hebben, om een voorbeeld te pakken, het complete rioleringsstelsel van Amsterdam vanaf 1880 tot 1990 hadden wij op papier. En het was perfect ontsloten volgens een heel mooi systeem. We hebben nu een actueel digitaal systeem waarin alle lopende gebruikte rioleringen digitaal beschikbaar zijn. Maar die overlappen elkaar maar deels. Nou, met behulp van AI zou je kunnen vragen van joh, lees nou die oude tekeningen en leg die informatie van toen naast de informatie van nu en combineer die. En dan kun je ook zien van, hé, daar en daar liggen loze leidingen die je vreselijk in de weg zitten op het moment dat jij die ondergrond nodig hebt voor extra dikke elektriciteitskabels, omdat je die elektrificatie van die stad wil doorvoeren. Maar er is geen ruimte meer, want als je de stad hier openmaakt, nou, dan De leidingen en de kabels die springen eruit. Dus je krijgt ze er niet eens meer terug. Dus
er ligt te veel.
Er ligt gigantisch veel.
En als ik jou zo hoor, is het ook heel handig om te weten wanneer welk onderhoud nodig is. In Amsterdam kennen we de problemen met de kademuren.
Ja, het onderhoud begint ook heel vaak met het weten waar wat zit. Heel mooi voorbeeld is dan niet een kademuur, maar een brug. We hebben een aantal jaren geleden hebben we hier in de stad de Berlagebrug gerenoveerd. Berlage was een absolute toparchitect. Stond heel erg goed bekend. En tegelijkertijd had hij ook een hele slechte naam, namelijk als constructeur. Hij was vooral van de buitenkant het mooi maken. Als je in de beurs van Berlage bent, dan kijk je je ogen uit hoe mooi dat gebouw dan niet is.
Tot in de detail.
Tot in detail. Maar als je heel hard een deur dicht slaat, ja, dan moet je toch oppassen dat hij niet achter je aankomt. Want constructief is daar nog wel wat op aan te merken. Maar dat was aan het begin van zijn carrière. En ze waren bang dat de brug van Berlage van dezelfde constructieve kwaliteit was. En toen, maar ze wisten niet hoe die constructie was. Dus een aantal maanden hebben ze gezocht in het archief om de berekeningen boven tafel te krijgen, hoe diep de funderingen waren. Nou, gelukkig waren die op de goede dieptes. En het vinden van die berekeningen, dat scheelde 25 miljoen euro.
Wow, dat is een hoop geld.
Dat is een hoop geld, ja.
En hoe oud waren die tekeningen ongeveer?
Dat waren tekeningen uit de jaren 30.
Zie je hoe belangrijk dat is om dat goed te bewaren en vindbaar te houden?
Ja.
Ja, want wat betekent dat nu voor die digitale informatie die jullie nu hebben, waarvan je zegt van ja, maar dat is toch wel moeilijk te ontsluiten. We hebben het wel, maar het is wat lastig te ontsluiten. Betekent dat Amsterdam nu heeft gezegd, we maken nu vanaf heden een informatie bewaar- en beheerstrategie voor ruimtelijke data, zodat iedereen volgens eenzelfde structuur werkt En dat we die informatie niet alleen onderling kunnen delen, maar ook over 100 jaar nog kunnen raadplegen?
Wij zijn zoekende. Niet alleen wij. Wij zijn zoekende samen met waterschappen. We zijn zoekende samen met de provincies. We zijn zoekende met de Rijksoverheid. En het eerste wat we hier gedaan hebben, en daar zijn we best wel trots op in Amsterdam, is dat we een gemeenschappelijke taal hebben ontwikkeld. Want als je met elkaar van gedachten wisselt, dan werkt het nu ook hier. Het is heel prettig dat we alle drie dezelfde taal spreken en dat we elkaar ook proberen te begrijpen. En dezelfde begrippen. En er is een objecttype bibliotheek bedacht. En waardoor we, als we het hebben over een lantaarnpaal, dat we allemaal weten dat de juiste term voor een lantaarnpaal een lichtmast is. En dat iedereen gewoon de term lichtmast gebruikt. En op het moment dat je het woord lantaarnpaal intypt, dat dan automatisch een lichtmast naar voren komt. En wij met z'n drieën, wij snappen dat een lantaarnpaal hetzelfde is als een lichtmast. Maar een computer snapt dat niet. Dus je computer moet dat leren. En nou, daar hebben wij grote stappen in gezet. Rotterdam, die hebben heel veel grote stappen gezet in het integreren van bouwinformatie. Dan moet je echt denken aan informatie op schroefjes- en moertjesniveau. Samen met de grovere kaartlagen, dus dat je weet waar een gebouw op de kaart staat, die hebben daar mooie stappen in gezet. Waterschappen die zijn weer met andere aspecten bezig. Zo van, we hebben heel veel verschillende aspecten nodig om dit probleem op te lossen. En je ziet dat op verschillende niveaus iedereen met andere aspecten bezig is en soms met dezelfde, en dan krijg je via je netwerk te horen van ja, maar je moet ook eens met die en die gaan praten, want die is daar ook mee bezig. En soms gebeuren dingen dubbel. We zijn sommige dingen op nationaal niveau aan het uitvinden die internationaal al lang op de kaart staan. Op dit moment zijn twee collega's van mij die zitten in Singapore bij de internationale organisatie Building Smart, waarbij mensen proberen van elkaar wijzer te worden als het gaat over bouwinformatie. En daar zitten Chinezen aan tafel, Amerikanen, verschillende Europeanen. Maar ook dat de Nederlanders elkaar daar ontmoeten. Dus dat is wel een heel, heel grappig
geheel. Een melting pot.
Ja. En met die informatie, dat hebben mensen in hun rugzakje en dan komen ze weer terug. En daarmee worden wij hier in Nederland weer gevoed. En datzelfde gaat ook over de internationale organisatie achter GeoNovum, achter de kaarten. Daar zie je dezelfde punt. En die zoeken elkaar ook weer op. Overlang. Dus er is heel veel aan de hand. Alleen als je ziet wat de uitdagingen zijn, hebben we nog een hele stap.
Zijn ze daar in het Verre Oosten dan ook een stapje verder? Als ik dan denk bijvoorbeeld aan het spoorinfrastructuur daar. Ik denk ook even aan de Noord-Zuidlijn. Ik heb ooit een training gehad in het Stadsarchief Amsterdam in de Vijzelstraat, waar wij elkaar ooit hebben ontmoet. En toen was de Noord-Zuidlijn nog in wording. En toen werd er ook al gezegd dat er verschillende archieven werden gevormd, zowel op het stadhuis als bij het ingenieursbureau. En dat dat soms toen al lastig was, toen die Noord-Zuidlijn nog werd gebouwd, om alle data goed bij elkaar te verzamelen.
Ja, nee, dat klopt. daar zie je de grenzen van de cultuur waarin wij leven. Ik ben heel blij en ik voel me gezegend dat ik in een democratisch bestel zit waarin we vrijheid hebben om te handelen. En soms, als ik efficiënt wil kunnen werken, dan loop ik af en toe tegen de grens aan van die vrijheid. En dan zou je willen dat er iets meer, iets directiever wordt gestuurd op, joh, zo doen we dat. En in het Verre Oosten zijn ze wat verder qua sturen.
Ja, want ik noem het ook even omdat we het heel veel over data hebben, digitaal duurzaam, over de opslag van data. Maar zo'n Noord-Zuidlijn in wording, zeg ik maar even, dat duidt even aan dat tijdens een proces die data wordt gevormd en moet worden vastgelegd. En dat dan eigenlijk al begint, wij noemen dat dan inderdaad de archivering bij de bron.
Ja, klopt, de governance is een uitdaging. En je wil met behoud van authenticiteit en de eigen rol en de waardigheid enzovoort toch gewoon binnen afzienbare tijd met geld wat ons door de burgers en de bedrijven ter beschikking is gesteld zo goed mogelijk dingen realiseren. En daar zit soms spanning op.
Nou ja, je ziet dan ook wel vaak dat als zo'n project uiteindelijk is afgerond, dat dan de informatiespecialisten of archivarissen aan het zoeken zijn van hebben we eigenlijk alle data? En dat weten ze dan ook vaak niet. En wanneer er dan een mankement komt of een renovatie of onderhoud moet worden gepleegd, dan missen er soms wel stukjes informatie. Dat is dan wel weer lastig.
Ja, en dat kun je dus voor een deel opvangen door geautomatiseerde controles. Als je het hebt over bouwinformatie, dan is een sleutelterm een ILS, een informatieleveringsspecificatie. Dus met andere woorden, een eisenpakket. Als je data teruglevert, dan moet er dit en dit en dit en dit allemaal in staan. Dat is randvoorwaardelijk. En als die dan terugkomt, dan moet dat eigenlijk ook geautomatiseerd gecontroleerd worden. Want je praat soms over 80.000 verschillende aspecten. En dus dat ga je niet meer handmatig bekijken. Nou, en die verificatietools, die wil je zo standaard mogelijk maken. Want je wil niet per project een verificatietool gaan ontwikkelen. En het voordeel van die internationale organisatie die ik net benoemde, is dat op dat soort plekken, dat je daar afspraken moet maken van hoe moet zo'n verificatie eruit zitten. En de mensen die op dit moment de conferentie hebben in Singapore, die hebben vanuit Amsterdam de opdracht meegekregen van probeer nou in de header, dus met andere woorden, waar gaat het over, gewoon de kern, te zorgen dat die automatisch ingevuld wordt en dat dat verplicht is. En dat je daar internationaal gewoon afspraak maakt, als je dat niet hebt ingevuld, wordt je niet in behandeling genomen.
Ja, wat betekent dat, als ik je zo beluister, kijk, in Nederland hebben wij zogenaamd een MDTO-standaard. Als het gaat over metadata toekennen aan stukken, hè, waarbij je bijvoorbeeld een zaaknummer ingeeft, hè, zodat je samenhang kan waarborgen. Maar dat je eigenlijk internationaal, als het gaat over ruimtelijke data, zou moeten komen tot een soort metadata-standaard. Aan te geven van waar is het onderdeel van, wat is de samenhang en is het helemaal compleet. En twee is dat die metadata-standaard zodanig opgetuigd is dat internationaal gebruikt kan worden om onderling informatie makkelijker te kunnen uitwisselen. Dus MDTO veel te beperkt voor in Nederland.
Ja, en het leuke van ruimtelijke data is dat het over ruimte gaat. Dus je hebt het heel vaak, in ieder geval sowieso over een punt, een x, een y en een z coördinaat. Dus met andere woorden, waar op de kaart heeft dit betrekking op? En dus op het moment dat je die sowieso standaard toevoegt, en zodat je ook weet, niet alleen van, goh, waar in het gebouw is het, maar waar is dit? Dus als we het hebben over Amsterdam, nou, er zijn geloof ik voor de wereld 6 of 7 verschillende Amsterdams. En dan is het wel handig als we het hebben over de stad Stimmentuin in Amsterdam in Nederland. Met coördinaten X, Y en Z. Nou, dus op dat soort hele basale, simpele dingen kun je vaak dingen vastleggen. En een onderdeel is natuurlijk ook gewoon, ik zeg altijd, ruimtelijke data bestaat uit 3 onderdelen. Je hebt bouwinformatie, schroefje, moertje, gebouw, hoe zit het technisch in elkaar. Je hebt de kaart en je hebt de correspondentie. Nou, en die correspondentie, daar zou je prima die MDTO bij kunnen gebruiken. Want daar heb je ook gewoon een zaaknummer enzovoort. Dat hoef je niet te vervangen, maar koppel dat wel aan die ruimtelijke aspecten. Dus dat je altijd weet van oké, op dit gebied gaat het. En met linked data kun je alles met alles gewoon verbinden. Nou, jij had het net over dat je archiveren bij de bron. Nou, dit is nog ruimtelijke data is typisch iets wat je echt bij de bron moet archiveren. Je moet meteen in het begin moet je de structuur goed neerzetten. En die moet je niet zelf lopen verzinnen. Je moet gewoon gebruik maken van de open internationale standaarden die er zijn. En dan en de common sense van alle mensen die daarmee te maken hebben, zowel de ingenieurs, maar ook de archivarissen, de informatiespecialisten, dat je die bij elkaar komen. En dat, ja.
Nou ja, je zei wel in het begin dat dat dus best wel lastig is, dat er nog steeds wel plekken zijn waar men niet weet waar je dan dat moet vastleggen. Ik denk dan aan tekeningen, echt technische tekeningen, et cetera, die niet in bepaalde systemen passen. En dan heb je niet een juiste bron.
Nee, dat klopt. En daarom gaat het ook vaak mis. Maar je moet niet proberen met de instrumenten van gisteren de problemen van morgen op te lossen. Ondanks het feit dat je denkt, dit gaat mis. Je moet het signaleren en echt proberen met de middelen van morgen, of op zijn minst van vandaag, de problemen van vandaag en morgen op te lossen. En daar je best voor te doen en dan maar wat spanning op de lijn. En ook gewoon aangeven van jongens, dit moet er gebeuren.
Zou het dan helpen hè? Om het heel concreet te maken? Als je veel in de afgelopen periode, nou daar hebben we natuurlijk van alles geprobeerd. Ging misschien niet altijd even soepeltjes, in ieder geval zeker niet uniform. Maar dat we als het ware een soort beleidskader neerleggen en zeggen van nou, vanaf heden gaan we op een bepaalde manier werken. Misschien is het nog steeds niet ideaal. En misschien moet er nog van alles uitgewisseld worden. Maar we hebben in ieder geval een basis. En als we met z'n allen volgens die basis werken, dan hebben we in ieder geval alvast de mogelijkheid om informatie onderling te kunnen uitwisselen. En dan gaan we kijken naar internationaal wat er gebeurt enzovoort, om te kijken of we daarna kunnen aanhaken. Maar dat we stap voor stap meters gaan maken, maar onderling ook afspreken, we gaan ons, terwijl het misschien niet de ideale wereld is, toch conformeren aan wat we nu hebben. Zodat je in ieder geval een gezamenlijke basis hebt waarvan je vandaan kunt vertrekken.
Ja, en dat gebeurt ook voor een deel. Binnen de bouwwereld hebben we in Nederland de organisatie DigiGo, waarin bedrijfsleven en de verschillende overheden en de onderwijsinstellingen die allemaal met bouw te maken hebben en met digitalisering, met geld van BZK, elkaar ontmoeten en dan proberen in een aantal programma's die route die jij zo mooi beschreef te volgen. GeoNovum, die doet dat op geografisch gebied eigenlijk hetzelfde. En we zijn ook bezig om de informatiebeheerders en de archivarissen kennis bij te brengen over dit gebied. We hebben vorig jaar een aantal bijeenkomsten gehad met het Nationaal Archief. En die hebben gekeken van wat zijn bouwmodellen eigenlijk? Waar gaat het over? Hoe zijn ze opgebouwd? Wat valt ons op? Wat is goed geregeld? Wat is minder goed geregeld? Daar kwamen we onder andere achter dat die bepaalde metadata niet goed waren ingevuld en dat dat niet verplicht was. Nou, dat is de incentive geweest om die groep mensen nu naar Singapore te sturen van ga het daar regelen. En dat kwam dankzij de inbreng van het Nationaal Archief. Dus je ziet dat de reactie bij de een gevolgen heeft op een ander terrein. En dat is eigenlijk ook continu de boodschap. Het is oren en ogen wijd open. En gewoon kijken hoe we elkaar kunnen vinden en versterken.
Ja, dat is heel erg mooi om te horen. Want jij bent hier eigenlijk al jaren mee bezig om dat bewustzijn te verhogen. Elkaar vinden. En inderdaad, je zet ergens iets aan en ergens anders gaat iets lopen. Dat is super mooi om te zien. Je hebt ook een hele mooie quote bedacht, zou ik bijna willen zeggen. Maar jij vindt dat informatiebeheerders en archivaris een schreeuwend minderwaardigheidscomplex hebben ten opzichte van de IT. Dat de IT heel lang regerend is geweest, zeg maar, in het bedenken van oplossingen, terwijl zij niet echt de gebruiker zijn van de systemen.
Dat klopt. En ik denk ook dat ze zichzelf vaak niet beseffen hoeveel goud ze in bezit hebben of wat ze beheren. En dan zie je ook dat het verstoft en niet gebruikt wordt. Terwijl op het moment dat je met wat ik al eerder aangaf in het voorbeeld van die rioleringen en zo zijn er. Of het voorbeeld van die Berlagebrug. Zo zijn er talloze voorbeelden te bedenken. Die zijn er gewoon. Waarbij je gewoon dagelijks ziet van, hé, maar wacht even, dit is van belang, dat is van belang. En als je ziet hoeveel tijd er verloren is voordat een programma kan gaan lopen, omdat de basisinformatie nog steeds niet op orde is. En dat maakt niet uit of dit nou in een grote stad als Amsterdam is, of dat het ergens in de waterschap in Brabant of weet ik veel waar is. Het probleem zie je overal. En met de enorme fysieke opgave waar we mee te maken hebben en krimpende budgetten, kunnen we veel slimmer en veel beter de uitdagingen aan als we op een slimme manier gebruik maken van onze data.
Nou ja, wat je ook eerder zei, die analoge data die er is en dan die digitale data en dat er een deel van overlap is wat je dan met AI zou kunnen verrijken. Ik denk zelf ook wel vaak dat men, misschien, ik weet niet of dat voor nieuwe generatie geldt of juist andere disciplines, dat ze niet weten wat er is. En dat is, ik hoor vaak dat het ook een beperking is van AI, dat die zich beperkt op een aantal bronnen. Terwijl wij eigenlijk vanuit het vakgebied weten hoeveel extra bronnen er nog zijn. En inderdaad dat goud wat jij noemt.
Nou ja, en we zullen als sector ook anders naar bepaalde aspecten kijken. Ik ben opgevoed, en ik vermoed jij ook, dat uitvoeringsdata, dat die maar een hele beperkte levensduur hebben. Dat je die daarna gevoeglijk kunt weggooien, want ja, dat is geweest.
Hij noemde dat altijd dynamisch en semi-statisch en statisch.
Ja, precies, precies. En heel veel van die dynamische data, daar kon je afscheid van nemen na een korte periode.
Vernietigen, gewoon wegdoen.
Ja. Tegenwoordig is dat ook een vorm van goud, waarmee de computers je leren hoe systemen werken. Daarmee kun je op een gegeven moment dat een brug die aan onderhoud toe is, dat hij zelf de monteur belt. Maar dan moet hij wel weten wanneer het pijn doet en waar het pijn doet en waar die monteur zit en wat die monteur dan moet doen. Nou, en ik pak een voorbeeld van een brug, maar dat geldt ook voor als je raam thuis stuk is. Ik denk dat dat de komende jaren nog veel sterker wordt. En dan zeggen mensen, ja, maar god, we kunnen met AI dit en we kunnen met AI dat. En we kunnen met algoritme dit en algoritme dat. Het zijn heel domme systemen. Als je ze niet vertelt hoe de werkelijkheid in elkaar zit, dan kunnen ze niet functioneren. Dus we hebben leerdata nodig.
Ja, de basis op orde.
De basis op orde, ja. En dat, in die zin is er niks nieuws onder de zon.
Nee, helemaal niet. En als ik het zo mag samenvatten, hebben we dus toch wel goed het probleem geschetst. Kees, wat vind jij?
Ik denk dat het probleem heel duidelijk naar voren is gekomen waar je tegenaan loopt met ruimtelijke data. Als je in het vak zit van archivistiek, en je houdt je heel erg bezig met documenten enzovoort. Denk je van, nou, we hebben dat wel goed geregeld. En dan hoor je in één keer zo'n aanpalend vak, als ik het zo mag noemen. En dat is ruimtelijke data. En dan denk je van, hé, daar is nog een hele wereld te winnen. Dat is wel een van mijn conclusies. We zijn wel blijkbaar op de goede weg, maar er valt nog heel veel te winnen. Terwijl het ongelooflijk cruciaal is. Nou, het mooie voorbeeld wat je aanhaalde van Berlage, maar ik kan me zo maar voorstellen dat er meer voorbeelden zijn. Dus ik denk dat, en daarom hoop ik ook dat die podcast bijdraagt, dat mensen aan denken worden gezet van oké, hoe gaan we dat anders organiseren? Hoe gaan we dat uniformeren? Zodat we ook naar de toekomst toe dit soort ruimtelijke data kunnen blijven ontsluiten.
Ja, en wat je ook noemt, die trots, hè. Het is niet alleen maar documenten opslaan of digitale data opslaan, maar die data die doet het toe. Een satelliet die die geodata regelt voor ons, die is ook gevuld met gegevens die ooit oorspronkelijk zijn vastgelegd.
Ja, en er komt nog iets bij. En daar heb ik eigenlijk nu eigenlijk geen aandacht aan besteed. En terwijl het wel steeds belangrijker wordt. Dat is het, zijn zeg maar de twin cities. Dus met andere woorden, de digitale representatie van de stad zoals die er is. We vinden het heel vervelend dat die straat open ligt. We vinden het heel vervelend dat we met 12 verschillende mensen bij iemand langskomen. En dat er dan uiteindelijk toch nog ongelukken gebeuren. Dat iemand wordt mishandeld. Zou zeggen van, goh, er zijn zoveel professionals naar gekeken. Dus we willen zoveel mogelijk integraal, zowel sociaal als fysiek, naar een probleem kijken. Op basis ook van geodata. Nou, en dat kan alleen op het moment dat we die basis op orde, waar je net zo mooi aan refereerde, met die onderliggende geocomponenten, dat we dat goed organiseren. En dat gaat ons op heel veel verschillende terreinen helpen. Niet alleen binnen het fysieke domein, ook gewoon binnen het sociale domein. En we kunnen er een veel mooiere stad van maken en dan niet een, zoals je dat wel eens in een reportage over China ziet, dat ze als je twee keer de rood bent geleden, dat je geen baan meer hebt. Nee, met onze Europese waardes, met onze respect voor wie we zijn en wie wat we mogen. Dus ook autonoom, maar wel in samenhang. Dat zou mijn droom zijn. Ja.
Ja, nou, dan vind ik het een hele mooie afronding voor hoe ruimtelijke data bijdraagt aan de problematiek in de samenleving. En mooi dat je hier aandacht voor hebt gevraagd. Dankjewel Kees Groeneveld voor dit mooie gesprek. En Theo Kramer van het Ingenieursbureau Amsterdam. Dankjewel, ik ben Sylvia Bakker en luister vooral naar onze podcast.
Tot de volgende.
Tot de volgende.
Enthousiast over deze podcast? Wilt u meer podcasts beluisteren? Of bent u geïnteresseerd in de dienstverlening van e-specialisten of de producten van Edata? Kijk op e-specialisten.nl en edata.nu. Wij helpen u graag verder.